Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in een zoveelste Rots in de Branding. En ik permitteer me om voor vandaag te luisteren naar een uitzending uit het verleden, maar daarom niet minder interessant. Het was een artikel over, dat dacht ik toch, op het eerste gezicht, over de wapenwedloop, over een geheim arsenaal in het Vaticaan. Toch wat eigenaardig. Luister u maar.
Beste vriendenluisteraars, in de grote media horen we bijna alle dagen over het probleem van de wapenwedloop over de ganse wereld. Als christen zijn we daar niet altijd helemaal gelukkig mee en dat raakt ook ons geweten. Maar een artikel in het persagentschap Zenit van 9 september 2016 trok toch mijn aandacht en deed me de wenkbrauwen toch wat fronsen. In vele landen kon je lezen dat een regering zoveel geld heeft uitgetrokken ten voordele van het ministerie van Defensie, bijvoorbeeld voor de aankoop van nieuwe wapens enzovoort. En ik verschoot over het volgend bericht komende uit het Vaticaan en de titel luidde: het geheime arsenaal van de gendarmerie en van de Zwitserse wacht in het Vaticaan, nieuwe wapens om beter te dienen. En dan staat er nog bij, dit naar aanleiding van het jaar van de barmhartigheid. Knoopt dat maar aan elkaar. En deze nieuwe wapens uit het geheime arsenaal werden bezorgd door kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan, en dan nog op 8 september, ja, op het feest van de geboorte van Maria. En de overdracht, staat er, van deze uitzonderlijke wapens was het hoogtepunt van een plechtigheid voor deze twee bewapende korpsen van het Vaticaan, waarbij deze door de heilige poort passeerden en een heilige mis bijwoonden in de Sint-Pietersbasiliek. Nu, gelukkig heeft een artikel naast de titel en de korte inleiding ook nog een tekst die volgt. En kardinaal Parolin preciseerde: deze nieuwe wapens zijn deze van God. Het brood en de wijn van de Eucharistie, enkele woorden van leven, een kleine rozenkrans en de doorgang door een heilige poort. Uiteraard, zo fragiel zijn het nochtans wapens die sterker zijn dan elk menselijk vernuft en elk obstakel. En iedereen heeft toegang tot dit wapenarsenaal. In zijn toespraak verkondigde deze kardinaal een aantal mooie zaken aan het Vaticaanse korps die ik toch even met jullie samen wens door te nemen. Maar eerst iets tussendoor. Ik was verwonderd dat er sprake was van twee korpsen, eigenlijk drie. Over één horen we regelmatig praten en kennen we zo'n beetje, de Zwitserse wacht. Maar er bestaat in Vaticaanstad ook een gendarmerie. En deze gendarmerie is de politiemacht. Dit gaat reeds terug naar 1816, toen het werd opgericht door paus Pius VII. Toen wel onder een andere vorm. De huidige vorm en huidige naam dateert van 2002 onder paus Johannes Paulus II. Het politiekorps of gendarmerie heeft ongeveer 140 mensen in dienst. Zij zijn belast met reguliere politietaken. Wel met uitzondering van de persoonsbeveiliging en de bewaking van objecten. Die twee laatste taken zijn namelijk ondergebracht bij de Zwitserse garde. Sinds 2008 is de gendarmerie aangesloten bij Interpol. Het korps beschikt nu ook sinds 2007 over een eigen antiterreureenheid. Aan de gendarmerie zijn ook de taken van de verkeerspolitie toegewezen. Of er files zijn in Vaticaanstad, weet ik niet. Om in dienst te komen van deze gendarmerie moet men, in tegenstelling met de Zwitserse wacht, waar men Zwitser moet zijn, hier de Italiaanse nationaliteit bezitten. Tussen de 20 en 25 jaar oud zijn en beschikken over tenminste 2 jaar dienstervaring bij de Italiaanse politie. De leden van dat Vaticaanse korps dragen blauwe uniformen, voorzien van het wapen van de Heilige Stoel. En tenslotte is er ook het derde korps, maar ondergebracht bij deze laatste, namelijk de Vaticaanse brandweer. Dit vermeld ik erbij, want we gaan ook met hen, als het ware, kennis maken. Vooraleer we de mooie toespraak samen doornemen van kardinaal Parolin, stel ik toch voor om eerst te luisteren naar de mars van de Zwitserse wacht. Ik zou zeggen, geef aandacht, geef acht. En dat was de mars van de Zwitserse wacht. Wat had kardinaal Parolin nu te vertellen aan de Zwitserse garde, de gendarmerie en het brandweerkorps van het Vaticaan? Hij bezorgde hen dus een arsenaal vol met wapens en dat in het jaar van de barmhartigheid. Ik lees uit zijn homilie. Het is deze basiliek en in het Vaticaan dat jullie belangrijke taken vervullen. Het zorgen voor orde, rust en goed gedrag. Jullie dienst is een stille dienst die niemand opmerkt terwijl jullie bezig zijn. Het is het resultaat van een loyaliteit, toewijding, geest van opoffering en van professionele kwaliteiten. Jullie zijn hier voor een ogenblik van gebed en bezinning om jullie te voeden met het woord van God en jullie geloof te versterken. Jullie hebben zich voorbereid door spirituele oefeningen en het gebed, individueel en gemeenschappelijk, en door elk individueel te gaan biechten. De kardinaal raadde hen aan door de heilige poort te gaan en te bidden op het ritme van de rozenkrans, of zoals de Russische pelgrim, beschreven in het mooie boekje sterk aangeraden door de heilige Johannes Paulus II, namelijk op het ritme van de ademhaling te bidden, Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, arme zondaar. En kardinaal Parolin vervolgde, gewaagd. Hij zei, ik riskeer iets doms te zeggen, maar ik zeg het toch. De Heer houdt zoveel van de nederigheid dat hij zware zonden toelaat. Waarom? Omdat diegene die zware zonden heeft gedaan, na hun bekering nederig willen blijven. Men heeft nooit geen zin zich als een halve heilige of een engel te beschouwen als men dergelijke zware fouten heeft gedaan. De Heer heeft zo aangedrongen met wees nederig. Ook als jullie grote dingen hebben verwezenlijkt, zeg steeds, wij zijn onnuttige knechten. En de staatssecretaris vervolgde, door de heilige poort gaan betekent in het huis van de Heer en in ons geweten bepaalde zaken niet binnen te laten, namelijk het kwade, de corruptie, de zondige wereld, de pretentie te kunnen leven alsof God niet zou bestaan in het professionele, familiale en sociale leven. Door deze heilige poort gaan betekent ook rechtstreeks in relatie staan met al diegenen die in de voorbije eeuwen deze stap ook hebben gedaan. Ook met de overledenen voor wie jullie een volle aflaat kunnen verdienen. Op het einde van zijn toespraak raadde kardinaal staatssecretaris Parolin de leden van de Vaticaanse korpsen aan de rozenkrans te bidden, waarbij ze zich in alle vertrouwen richten tot Maria, aan wie ze allen verlangens, moeilijkheden en vreugden kunnen toevertrouwen. Maak goed gebruik van deze rozenkrans. Het is een eenvoudig gebed, maar krachtig. Het laat je binnentreden in het hart van God. Tot zover deze mooie raadgevingen die kardinaal Parolin verklaarde aan de politie, de brandweer en de Zwitserse wacht van het Vaticaan. Maar die woorden gelden uiteraard voor ieder van ons en blijven ook geldig ook na het afsluiten van dit jaar van de barmhartigheid. We gaan luisteren naar Natacha Saint-Pierre met een lied op tekst van de heilige Theresia van Lisieux. Mes armes, mijn wapens. Ik voel in mij een heilige durf. Gehoorzaamheid is mijn sterkte en het schild van mijn hart. O mijn goddelijke bruidegom.
Mon premier sacrifice, jusqu'à la mort tu me suivras partout, car je ne sais pour courir dans la lice. L'athlète doit se détacher de tout, goûter mon teint, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. De tout l'enfer, je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse. Et le bouclier de mon cœur. Je une grâce ravissante. Je veux aussi chanter en combattant, en souriant. Je brave la mitraille et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant, je mourrai sur le champ de bataille. Les armes à la main.
Beste vrienden, toen ik deze uitzending voorbereidde, haalde ik een volgend bericht uit het arsenaal. Deze keer niet van wapens, maar van teksten die ik al een tijdje bijhield. Het past eigenlijk goed bij de raadgevingen van kardinaal Parolin. We komen nadien terug bij deze Vaticaanse korpsen. De naam Sint Franciscus van Sales klinkt u waarschijnlijk gekend in de oren. Deze heilige leefde van 1567 tot 1622 en was bisschop van Genève en Annecy. Hij liet heel wat geschriften na. Trouwens, hij is niet voor niets patroonheilige van schrijvers en journalisten. Zijn meest bekende werk is toch zijn inleiding tot het devote leven. En zijn bedoeling was om de mensen te helpen om zich niet te laten meeslepen door het wereldse leven terwijl je er volop in moet leven. En hij poogt onze aandacht te richten naar ons uiteindelijke levensdoel, het eeuwig leven bij de Heer. En dat terwijl we volop in een wereld staan, veelal ver van God. En dat is niet altijd eenvoudig. Franciscus van Sales had deze gave om op een eenvoudige, realistische wijze met de twee voeten op de grond raadgevingen te geven. De website Kerknet vermeldde een samenvatting van raadgevingen van deze heilige man in 10 tips en verwijst naar het boek Heilige Aandacht van de Nederlandse schrijfster Francine van de Beek. Ik stel voor ze even door te nemen. Puntje 1. Neem dagelijks tijd voor stilte, best in de vroege ochtenduren, als je geest het helderst is. Mediteer, bid, niets moet en zeker niet overhaast. 2. Wat je ook te doen hebt, doe het met aandacht. Concentreer je op waar je nu mee bezig bent en doe de dingen 1 voor 1. En alles wordt mooier en beter. En o ja, kleine dingen verdienen dezelfde aandacht als grote zaken. Dus, dagelijks tijd voor stilte en gebed. En wat je te doen hebt, doe het met aandacht. 3e tip, wees vriendelijk en liefdevol voor iedereen. Maar echte vriendschap sluit je alleen met mensen met wie je echt goede dingen kunt bewerkstelligen. Maar heb respect voor mensen die een andere weg gaan. Tip 4, zorg wel dat er steeds een plek is waar je je kan terugtrekken, zodat je het contact met je innerlijke niet verliest. Maar, en zo bezit Franciscus van Sales steeds dat gezonde evenwicht, het heeft ook geen zin je te veel terug te trekken. Ontvlucht dus de anderen niet. Puntje 5. Als je niet wil dat anderen over je oordelen, oordeel dan zelf niet. 1 slechte daad maakt van iemand geen slechte mens. Alles is een momentopname. Aan alles is iets vooraf gegaan, schrijft hij. We wijzen snel iemand met de vinger. Maar als we zelf iets fout doen, dan hebben we 100 verontschuldigingen. Zesde tip. Hou je niet bezig met verlangens die nu niet haalbaar zijn. Bewaar ze in je hart tot de tijd rijp is. Tip 7. Als je hart ergens onrustig van wordt, onderzoek dan wat er gebeurt. Zo leer je te onderscheiden wat wel en niet bij je past. Heb je het moeilijk en lukt het niet om alleen tot rust te komen? Zoek dan iemand die aandacht heeft en niet oordeelt. Ik herneem even wat Franciscus van Sales aanraadt. Dus neem dagelijks tijd voor stilte en gebed, liefst in de vroege ochtenduren. En wat je te doen hebt, doe alles met aandacht, één voor één. Vervolgens wees liefdevol voor iedereen, maar sluit alleen echte vriendschap met diegene met wie je echt goede dingen kunt bewerkstelligen. Oordeel niet over anderen. Bewaar verlangens die nu niet haalbaar zijn in je hart tot de tijd ervoor rijp is. Is je hart onrustig? Onderzoek waarom en zoek eventueel iemand op om je te helpen. We gaan verder naar raadgeving nummer 8. Heb je een patroonheilige of een heilige wiens leven je inspireert, verdiep je in zijn of haar leven. Tip 9. Niemand kan alles. Gebruik je eigen talenten, spreken, luisteren of organiseren. En hier zien we weer dat evenwicht. Dus loop met je talenten niet te koop, maar stop ze ook niet weg. En tenslotte nummertje 10. Wees geduldig. Laat komen wat komt. Laat zijn wat er is. Durf kritiek te ontvangen. Durf in de stroom van het leven toch mee te gaan. En ik herneem nog even heel kort. Neem dagelijks tijd voor stilte en gebed en doe alles met aandacht. Wees liefdevol voor iedereen, maar sluit alleen echte vriendschap met diegene met wie je echt goede dingen kunt opbouwen. Oordeel niet over anderen. Bewaar verlangens die nu niet haalbaar zijn in je hart. En is je hart onrustig? Onderzoek waarom en zoek eventueel iemand om je te helpen. Verdiep je in het leven van je patroonheilige of een heilige die jou inspireert. Gebruik je talenten, maar loop er niet mee te koop. En tenslotte, wees geduldig, laat komen wat komt, laat zijn wat er is. Durf kritiek te ontvangen, durf toch in de stroom van het leven mee te gaan. Tot zover de raadgevingen van Franciscus van Sales.
for me will be no more. Guide me gently, safely, oh, to thy kingdom shore, to thy shore. Walk with thee, just a closer walk. Granted, Jesus is my plea. Just a closer walk. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord. Let
geen geloof zonder werken, schrijft Sint Paulus ergens in een van zijn brieven en verklaarde ook Jezus. En alzo vond ik twee berichtgevingen naar aanleiding van de erge aardbeving die plaatsvond midden Italië op 24 augustus 2016, maar zoals jullie weten volgde in oktober een nieuwe hevige aardbeving in midden Italië, waarbij 200.000 huizen werden beschadigd, maar deze keer, godzijdank, geen slachtoffers. Het epicentrum in augustus lag in het plaatsje Norcia in midden Italië. De beving toen werd gevoeld van Bologna in het noorden tot Napels in het zuiden. Het was de zwaarste aardbeving in Italië sinds deze van 2009 in L'Aquila, die bijna, ook nu, rond de 300 levens kostte. Reeds enkele uren na de ramp zond onze paus een team van 6 brandweerlui en 5 eenheden van de Vaticaanse gendarmerie om mee te helpen met de reddingsoperaties. Ook zond de paus Zwitserse wachters die werkzaam waren in Pescara del Tronto, een der plaatsen het zwaarst getroffen. De verantwoordelijke van de gendarmerie, Fabio Fagnoni, legde uit dat zijn korps heeft meegeholpen voor, onder andere, het opzetten van een voorlopig tentenkamp voor de daklozen en diegenen die gered werden. Ook om de zones te beveiligen en om verdwenen personen op te zoeken tussen het puin. U hoort hem even op de Vaticaanse TV.
Il nostro impegno è stato il controllo del territorio in quell'area ed ovviamente insieme a questo abbiamo dato un supporto a tutte quelle che erano le attività per le quali necessitava un aiuto, quindi ci siamo resi disponibili anche a presidio di varchi di accesso alla zona rossa, all'allestimento del campo, assistenza alle persone, alla comunità civile che stava presso il campo.
Fabio Di Canio, verantwoordelijk brandweerman van het eerste team, herhaalde verder hoe ze dus gezonden werden door de paus en dus ook volop meehielpen met de reddingswerken. Er werden shifts gedaan van 36 tot 48 uur. Het was een scenario vergelijkbaar met een bombardement. We werden ondergedompeld in een zee van dood en verderf. Niets stond nog recht. Enkel puin en stenen met wanhopige mensen op zoek naar familieleden. Alles was vernield. Het zijn beelden die voor altijd in het geheugen zullen blijven. En de Vaticaanse brandweerman vervolgde: we doen dit werk wel met trots en passie. Het is niet zomaar een job, het is een missie. Helemaal afstandelijk kan je niet werken. Het zijn sterke beelden die ook het hart raken. En de Vaticaanse politieman Fabio Fagnoni voegde er nog aan toe: paus Franciscus is gevoelig voor dergelijke gebeurtenissen. Als de mogelijkheid er is, zal hij, denk ik, wel ter plaatse komen. Wat inderdaad ondertussen is gebeurd. Een andere brandweerman, Fabio Fagner, getuigde: "We kwamen hier gisterenmorgen vroeg aan en we hebben geen tijdslimiet. We zijn beschikbaar zolang er behoefte is." Dit kleine maar waardevolle gebaar van de paus wordt hier zeer gewaardeerd door de bevolking. Ik weet hoe deze paus dicht aanleunt bij de armen en de behoeftigen. Zo drukt hij zijn nabijheid uit. Maar we zijn maar een druppel in deze oceaan van solidariteit. Maar dit belette ons niet om de mensen die alles verloren waren ook bemoedigende woorden in te spreken. En zo werden er in naam van de paus door ons rozenkransen en prentjes gezegend door de paus uitgedeeld om zijn medeleven te uiten. We gaan even luisteren naar een lied en halen dan een bijzonder verhaal naar boven. Dear Mr. God uit de film Letters to God. Ik schrijf je vandaag, Mr. God. Ik heb je nodig. Niemand is zo groot als u.
Dear Mr. God, writing you today, 'cause it seems like lately I've forgotten how to pray. I know I don't need this pen, but everybody likes to get a letter now and then. I'm sorry for not writing more, 'cause I need you. But it's hard to see why anyone as big as you needs anything from me. I know you're there, so how you been? I'm alright, but I can't lie. Sometimes I feel like giving in. You're all I've got, dear Mr. God. Sometimes I wish you lived next door, so over coffee you could tell me what you started all this for. I guess you saw that sunrise yesterday. Thanks for the reminder that you're never gone away. It gives me hope, telling you what you already know. Mr. God, tell me, do you ever cry when we forget to thank you for the good things in our lives? I know I can't always understand why you do the things you do, but I know in the end I'll make it through if I stand next to you. Dear Mr. God, I'm writing you today, 'cause it seems like lately I've forgotten how to pray.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, we zijn dus als het ware op bezoek bij de Vaticaanse gendarmerie, politie en Zwitserse wacht. Maar tussen de puinen van de zware aardbeving die Italië trof op 24 augustus 2016. De paus zond heel snel deze korpsen naar het rampgebied. En zo was er de mooie getuigenis op Radio Vaticaan van Orlando Latini, coördinator van de groep van 6 brandweerlui in Amatrice, waarbij zij een kindje van 3 jaar levend van onder het puin haalden. Het was op aanwijzing van de oom dat ze naar de betreffende plaats optrokken. U hoort Orlando Latini met een vrije vertaling.
L'intervento è stato complicato. Noi siamo stati impegnati dalle 17 un quarto fino alle 21:40. Ci siamo divisi appunto i compiti. La nostra squadra formata da 6 persone interveniva nella parte inferiore della casa. Quando il tetto è crollato, il solaio si è diviso in 2 e purtroppo dalla parte più a sud c'era la camera da letto dei genitori, mentre i colleghi dalla parte nord ritrovavano il bambino. C'è stata grande soddisfazione da parte di tutti. Noi continuavamo a cercare tra le macerie, abbiamo ritrovato i corpi purtroppo senza vita della madre e del padre.
Het was een complexe situatie. Van 5:15 tot 9:40 zijn we continu bezig geweest. We verdeelden de taken, ons team intervenieerde in het onderste deel van het huis. In het zuidelijke deel was er de slaapkamer van de ouders, terwijl in het noorden deze van het kindje. Onze collega's vonden het kindje. Het betekende een grote vreugde voor ons allen. Daarna zochten we verder in de puinen, maar we vonden helaas de levensloze lichamen van de moeder en van de vader.
E poi abbiamo avuto notizie, stava in buone condizioni, era ovviamente scioccato, però l'hanno subito portato in un luogo sicuro e è stato accudito. Insomma. Proprio questo ci ha dato la forza di continuare il nostro lavoro, perché poi ovviamente la speranza nelle prime ore di soccorso è tanta. La sorellina di 10 anni purtroppo è deceduta e siamo stati proprio noi a abituarla e a estrarla dai massi.
Het kindje van 3 jaar was in goede gezondheid, maar wel in shock, toen we haar naar een veilige plaats brachten voor verzorging. Dit gaf ons de kracht om ons werk voor te zetten. Maar haar zusje van 10 jaar was ook helaas overleden. Wij waren degene die haar vonden en die haar bevrijden uit de brokstukken.
Certo, noi facciamo tutto per salvare vite umane. Tutto il nostro lavoro è dedicato a salvare vite umane, quindi anche se c'è una piccola possibilità, noi la percorriamo fino in fondo. Noi andiamo senza paura, facciamo vedere che siamo dei valorosi, ma non è così. Siamo spinti soltanto dalla voglia di aiutare appunto vite umane. Ci mettiamo a disposizione addirittura la nostra vita per riuscire a salvare anche solo una vita umana in più.
Wij doen er alles aan om levens te redden. Al ons werk is gericht op het redden van levens. Zolang er nog een sprenkeltje hoop is, gaan we zoeken tot het einde. We doen het zonder angst. We geven de indruk dat we dapper zijn, maar we worden enkel geduwd door het verlangen mensenlevens te redden. We brengen ons eigen leven in gevaar, al is het maar om 1 leven extra te kunnen redden.
Tra di manotte che abbiamo trascorso qui ad Amatrice, abbiamo riposato 1 ora, ma quell'ora nessuno di noi ha dormito perché nonostante fossimo stanchi, non vedevamo l'ora di tornare sul luogo perché ogni minuto era importante, soprattutto nelle prime 24 ore, che se c'era una possibilità di salvare vite umane dovevamo comunque farlo in quelle 24-48 ore iniziali. Penso sia importante provare e sperare nell'aiuto del nostro Signore.
De eerste nacht dat we hier waren in Amatrice hebben we 1 uur gerust. Maar niemand van ons heeft een oog dicht gedaan. Alhoewel we moe waren, waren we ongeduldig om terug te keren naar de plaats van de ramp, want elke minuut was belangrijk, zeker de eerste 24 uur. Een kans om een leven te redden moet gebeuren in die eerste 24 à 48 uur. Ik denk dat het ook belangrijk is te hopen op de hulp van de Heer. Zolang er hoop is, moeten we verder zoeken.
Troviamo ovviamente persone scioccate, scioccate, troviamo persone che piangono, madri, padri di famiglia, disperati, e in quel caso possiamo fare poco, nel senso siamo vicini ovviamente, cerchiamo di far passare quei pochi momenti della nostra presenza facendo anche un piccolo aiuto morale. Noi facciamo di tutto per far sentire il Santo Padre vicino alle popolazioni colpite dal terremoto.
We ontmoeten mensen in shock, huilend, wanhopige vaders en moeders. We kunnen weinig doen. Natuurlijk proberen we door onze aanwezigheid een morele steun te betekenen. We doen er alles aan om de nabijheid van de Heilige Vader aan de door de aardbeving getroffen mensen te doen aanvoelen. En Orlando Latini vervolgde in het interview: de paus had ons opgedragen deze morele steun te verzekeren. Zo rusten we niet tijdens de momenten van rust. We gaan dan priesters gaan opzoeken en geven aan de mensen in verdriet, zoals zijn collega Fabio Di Canio reeds verklaarde, wij geven aan de mensen rozenkransen en prentjes, gezegend door de paus.
Una delle prime indicazioni ricevute appunto dal Santo Padre era di dare un supporto morale. Noi cerchiamo durante quei pochi momenti di riposo, non ci riposiamo, ma andiamo dai sacerdoti, cerchiamo tra la gente, e doniamo appunto questi rosari e queste immagini benedette.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I.
En dat was Sela met You Raise Me Up. U doet me opstaan, herleven. Beste luisteraars, we hebben nog tijd over. Daarom het volgende tv-geluidsfragment uit de jaren 60. Herkennen jullie deze melodie?
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
En dat was de teamsong van de science fiction tv-serie Star Trek. Nu we toch in deze uitzending gericht zijn op interventiekorpsen, past deze er ook wel een beetje bij. Waarom heb ik het over Star Trek? Wel, in het septembernummer van L'Osservatore Romano, de Vaticaanse krant, stond een opmerkelijk artikel waarin hulde wordt gebracht aan deze legendarische science fiction tv-serie naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de reeks. De eerste aflevering werd op 8 september 1966 in volle koude oorlog op televisie uitgezonden. De Vaticaanse krant schrijft dat de tv-serie de kijkers een model van vrede, verdraagzaamheid en samenwerking heeft voorgespiegeld. En dat op een moment dat de internationale situatie bijzonder gespannen was. Terwijl de bouwers van nucleaire schuilkelders pakken geld verdienden, spiegelde Star Trek ons een echt model van samenwerking voor. Kapitein Kirk en zijn trouwe bemanning, die naar verre sterrenstelsels reisden en nieuwe beschavingen ontdekten, gaven ons een model van vreedzame relaties op basis van gelijkheid. En L'Osservatore Romano schrijft verder: het baanbrekende karakter werd ook bewezen door de multi-etnische samenstelling van de bemanning. En daarbij is het goed om niet te vergeten dat er een sterke rassentegenstelling in de Verenigde Staten bestond. Met deze serie Star Trek maakten kijkers niet alleen een reis door de ruimte, maar werden hen ook nieuwe wegen naar wederzijds begrip getoond. Een reis die altijd noodzakelijk is, aldus L'Osservatore Romano.
Zo, beste luisteraars, dit was dan een uitzending uit de min of meer oude doos, maar die interessant blijft. Wel, ik heb nog een kleine verrassing in de tijd die toch nog overblijft. En daarom deze vraag: kennen jullie het verhaal van het schortje uit Grootmoedertijd? Luister maar eens goed. Ondertussen hartelijk dank om te luisteren en een dikke knuffel aan alle oma's die luisteren. Maar ja, vandaag met die vervelende corona mag het niet. En daarom maak ik het goed met een mooi slotlied. Alleszins, afspraak op onze volgende rots voor een nieuwe uitzending.
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is. Het voornaamste gebruik van oma's schortje was om haar jurk te beschermen, opdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje te wassen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen om de pannen van de kachel of uit de oven te halen. Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam, konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen. En als het koud was, kon ze haar armen erin draaien en opwarmen. Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen als ze gebukt stond over de kachel met koken. Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groenten naar binnen. En als de erwten gedopt waren, gingen de schillen in het schortje. In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen die onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, stond je ervan te kijken hoeveel meubeltjes dat oude schortje nog kon stoffen in een paar seconden. Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje. Dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand zo een schortje uitgevonden heeft dat voor zoveel doelen gebruikt kan worden. Vergeet niet, in deze tijd hier zouden wij er gek van worden te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten. Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden. Of toch?
Jawel, veel liefde.
Scrabble.